Dag lieve luisteraars, dag lieve kijkers. Dank dat jullie wederom afstemmen op Compleetdenkers, waar we ook vandaag weer samen met onze gastspreker een interessant onderwerp induiken. We doen dit een uurtje, anderhalf uurtje lang, zonder censuur, met een open blik. En dank nogmaals aan jullie kijkers om jullie steun, want wij kunnen slechts hierdoor blijven bestaan. En hoe je ons kan blijven steunen, vinden jullie terug op onze website www.compleetdenkers.com. Daar vind je eveneens bijkomende info over de onderwerpen en boeken besproken in onze podcasts. Blijf ons liken, zodat wij kunnen blijven doorgaan. Vandaag halen we een zeer actueel onderwerp aan. Het belangt ons allen aan. De boerenprotesten. Het waarom en het waarom mondiaal. De boeren. Samen met het gezin, de hoeksteen van onze beschaving. We bekijken de regelgeving onder het mom van milieumaatregelen en de impact hiervan op hun voortbestaan. Het framen onder valse voorwenselen. We hebben hier in onze stoel een veearts die al jaren tussen de boeren werkt. Hij hoort en voelt wat er leeft en is daarom medeoprichter van de VZW Verenigde Veehouders. Hij deed onderzoek naar het stikstofbeleid en stapte met zijn bevindingen samen met advocaat Walter van Steenbrugge naar de rechter. Het wordt vast een boeiend en verhelderend gesprek. Welkom Peter de Swaaf. Welkom bij ons in onze podcast. Als het fout is wat ik gezegd heb, u mag mij corrigeren. Maar ik denk dat dat toch belangrijk is dat ik heb meegedeeld dat u zelf bent op onderzoek uitgegaan naar aanleiding van het stikstofbeleid.
Inderdaad. Ongeveer ruim anderhalf jaar geleden ben ik daar mee gestart. Omdat ik bij de boeren heel veel problemen vaststelde. Er waren daar heel veel zorgen. Ik had wel al gemerkt dat dus in 2015 de eerste rode bedrijven dichtgegaan waren omwille van de stikstof. En je veronderstelt dat de overheid correct werkt. Maar blijkbaar was dat toch niet het geval. Ik was dan eens op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij gaan rondsnuisteren hoe dat dan juist zat met die stikstof en hoeveel stikstof er aanwezig was. En wat het probleem precies was. En dan begint je die website te lezen. En met een beetje achtergrondinformatie die je nog hebt van tijdens je studies, stelt je vast dat er daar zaken staan die niet kunnen. Hè.
Mm-hmm. Ja.
En zo ben ik dan. Ik zie iets dat niet juist is en dan ga ik er achteraan. Hè.
Mm-hmm.
En dan blijkt dat daar echt heel zware leugens staan.
Mm-hmm.
En dan vraagt je af, waarom staat dat hier zo genoteerd?
Ja.
Wat zit daarachter?
Ja.
En dan zijn we vrij snel met een paar goede klanten gestart met de vereniging.
Ja, ik wou vragen wanneer je daar juist mee gestart waart, met die vereniging voor veehouders.
In juli 2022.
Ah ja, oké. Okay.
En dan hebben we ons naambekendheid proberen te verwerven. We hebben een advocaat aangesproken, omdat ik van mening ben dat je dus met te protesteren op straat alleen geen zaken gedaan krijgt.
Mm-hmm.
We gaan ervan uit dat rechtbanken en justitie dat nog deftig werkt. Wat ik dus uit de gesprekken met advocaten toch ook vernomen heb, dat het soms wel eens wat moeilijker is om bepaalde zaken te winnen.
Mm-hmm.
En dat je dus ook je zaak eerst goed in de openbaarheid moet brengen, zodanig dat de rechter ook weet dat hij juist moet handelen.
Ja, laat nu dan net hetgeen zijn wat niet zo is. Want het is maar met u op te zoeken, omdat we van plan waren een podcast op te maken met iemand uit het boerenleven, dat wij eigenlijk maar net hoorden van de Verenigde Veehouders. Dus zoveel naambekendheid is er eigenlijk nog niet. Ik heb ook gelezen inderdaad dat u dan daarmee naar de rechtbank bent gegaan.
Nog niet.
Nog niet. Ja.
We gaan dus nu waarschijnlijk, nu het decreet sedert gisteren in het Staatsblad staat, naar het Grondwettelijk Hof.
Oké.
Okay. Gaan. Maar dat is nog in overweging. We gaan zien wat de landbouworganisaties doen. Boerenbond en ABS gaan sowieso naar het grondwettelijk hof en we gaan kijken of we ons daar eventueel bij ABS kunnen aansluiten.
Mm-hmm. Ja. En u sprak over dus de onwaarheden die eigenlijk in dat stikstofbeleid staan. Kun je dat eens eventjes toelichten? Welke onwaarheden, op welke onwaarheden eigenlijk heel dat decreet gebaseerd is?
Het eerste dat u opvalt als je dus op de site van de VMM gaat lezen. Dat
is Vlaamse Milieumaatschappij?
Vlaamse Milieumaatschappij, dus een onderdeel van het departement Omgeving.
Zuhal?
Zuhal, de bevoegdheid van minister Zuhal de Mier. Die dus Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, of de Mestbank, mm-hmm. en dan INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Mm-hmm. OVAM zit daar ook nog ergens onder. Dat is een heel groot departement. Maar dus om terug te komen op die zaken die niet correct waren.
Ja.
Op die site leest je dus dat de landbouw verantwoordelijk zou zijn voor 95% van de ammoniakproductie. Nu, ammoniak is een stof die vrijkomt in de mest of in de urine van de zoogdieren, maar ook alles wat leeft produceert wel op een of andere manier ammoniak.
Mm.
En dat is een belangrijke stof op de wereld, omdat dus zonder ammoniak er geen leven aan zou kunnen zijn.
Ja, dus ammoniak wordt eigenlijk onterecht gedemoniseerd.
Inderdaad, het is een meststof die dus de planten doet groeien. Die lichter is dan lucht.
Mm-hmm.
En daardoor ook in de atmosfeer terechtkomt.
Dus opstijgt eigenlijk.
Opstijgt en de wereld rondgevoerd wordt, tenzij dat het regent. Het is zeer wateroplosbaar, wordt gemakkelijk opgelost in water en in regenwater. En als het regent, komt de ammoniak naar beneden.
Is dat dan de zure regen?
Nee, dat is geen zure regen. Ammoniak is basis.
Ah, oké.
Okay. Zeer, zeer sterk basis zelfs.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maar de concentraties in de lucht zijn zeer gering. Dus in Vlaanderen meten we, of de VMM meet, gemiddeld 4 tot 6 microgram per kubieke meter. Dat is zodanig weinig, ja, dat je dat niet kunt voorstellen, dat tussen de framing van het stikstofdeken en het stikstofbad, dat dat dus belachelijk is. Hè.
Ja, en we hebben het nodig, hè, de ammoniak dan, zeg je. Het is belangrijk.
Ja, zonder de ammoniak die de wereld rondvliegt, zou het Amazonewoud niet bestaan.
Ja.
Het Amazonewoud dankt zijn wildige groei en zijn pracht aan de bemesting die via de regen naar beneden komt.
Ja.
En aan de sporen en elementen en de voedingsstoffen die via het Saharazand in Zuid-Amerika terechtkomen.
Mm. Ja.
Er zijn weinig mensen die dat weten, maar
net daarom waarschijnlijk dat ze dat aangrijpen als de boosdoener, omdat toch zo weinig mensen dit weten, dat ja, het eigenlijk een stof is die geen kwaad kan. Hè? Het
absoluut
is
niet. De hoeveelheid in de lucht is dus 4 tot 6 microgram. En als je dus 1 kubieke meter gaat opsplitsen in microgrammen, dan is dat een cijfer met 16 nullen.
Ja.
Dus die 4 tot 6, dat zijn 4 tot 6 bolletjes van een tiende van een millimeter.
Ja, onwaarschijnlijk.
Onwaarschijnlijk,
hè?
Dus tussen mijn twee vingers kan 10.000 keer de hoeveelheid die nu in 1 kubieke meter lucht aanwezig is.
Ja.
En dan spreekt men van een stikstofdeken en een stikstofbad. Precies, ja, alsof dat, dat je er constant tegenloopt.
Ja.
De schadelijkheid van ammoniak, door het feit dat het zo gering aanwezig is, is dus ook nul.
Ja.
Lees je dus ook op die website. Meestal in combinatie schrijft men dat NOx en ammoniak in de lucht zijn schadelijk voor het milieu en schadelijk voor de gezondheid.
Ja.
Nu, ammoniak absoluut niet. Hè. Er zijn voorschriften voor de veiligheid op het werk. Mensen die dus in een omgeving werken waar ammoniak aanwezig is, die mogen tot 5000 keer meer ammoniak in hun omgeving hebben zonder risico op gezondheidsproblemen.
Ja, onwaarschijnlijk, hè?
En dan schrijft men dus dat ammoniak schadelijk is voor de gezondheid.
Ja.
Ja, dan weet je dat er daar iets achter zit dat niet juist is. Hè.
Ja, want hoe verklaar je dat dan de wetenschappers, die dan wel aan bod mogen komen in de media, daar zo blijven achterstaan?
Het is een georganiseerde misdaad, zal ik maar zeggen.
Ja.
Het klinkt erg,
mm-hmm,
maar als je dus alles uitpluist en alles uitzoekt, dan stel je vast dat dus het stikstofprobleem enkel en alleen in Nederland en in Vlaanderen aan bod komt.
Ja.
Vanuit Europa is er geen enkele vraag om stikstof als maatstaf te nemen voor het behoud van de natuurgebieden, voor de habitats. Europa vraagt alleen dat dus die habitats aangeduid worden, dat die afgeleid worden en dat men ervoor zorgt dat die in goede stand, een goede standhouding verzorgd worden. Ja. Meer vraagt Europa niet.
Het stikstofprobleem eindigt dus bij de grens van Nederland, België en dan de rest van Europa. Ja. Dus wij hebben het alleen bij ons. Maar het landbouwprobleem is blijkbaar wel mondiaal, want de landbouwers komen overal op straat. In heel de wereld.
Ja, en dat heeft te maken met de macht van de grote bedrijven, die dus de afnemers zijn van de grond, van de producten die boeren produceren. Waardoor dat dus de winstmarge altijd zo klein mogelijk gehouden wordt. En waardoor dus die mensen dus heel hard werken, maar weinig verdienen.
Ja.
Plus bijkomende regels voor sproeien en bewerken en administratieve taken die ze erbij krijgen, die alsmaar zwaarder worden.
Ja.
Waardoor dat het dus heel moeilijk wordt om echt nog ontspannend te kunnen werken.
Ja. Ja, het boerenleven is door de jaren heen, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk helemaal veranderd. Ik heb net een zeer interessante podcast gevolgd, waarbij Katrien Austin Fitz, ik weet niet of dat die u bekend is.
Nee, zeg maar niet.
Zij was adviseur, of had een zeer belangrijke post ergens in de regering onder Bush, dacht ik, in Amerika. Is komen wonen in Nederland. En zij is eigenlijk naar aanleiding van corona en daarvoor ook al zeer erg geïnteresseerd geweest in wat speelt er in de maatschappij. En zij is in Nederland gaan wonen en zij heeft ook dat boerenprobleem zien ontstaan en heeft de opdracht gegeven aan iemand, Else van Hamelen, om dat boerenprobleem helemaal uit te vlooien. En het ging over de evolutie van de boeren. En hoe die eigenlijk, dus het boerenleven, hoe die eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog gestuurd geweest zijn om te evolueren in de richting dat ze nu zijn geëvolueerd. En het moest altijd geld opbrengen. Blijkbaar, dus na de Tweede Wereldoorlog, Europa was plat gebombardeerd. Is er vanuit Anglo-Amerikaanse hoek veel geld gepompt in de wederopbouw van Europa. En de boerenstiel werd gepromoot door industrialisatie. En het geld kwam van Amerika, de grote spelers daar destijds. Ja, moet zo zijn. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat u daarvan op de hoogte
wel,
bent.
Wat er aan de hand was, dat is tijdens de oorlog, Nederland bijna verhongerd was.
Ja, dan de oorlogswinter.
Dan hebben ze nog geluk gehad dat de haring vast... De haringen hebben eigenlijk de Nederlanders nog van de honger doodgered.
Ja.
En Mansholt, die heeft dus het plan opgevat, nooit meer honger.
Nooit meer honger,
in Europa.
Inderdaad.
En die is dus het boerenbedrijf gaan opwaarderen.
Ja.
Maar dan ook met een schaalvergroting.
Ja.
Ondertussen hadden we dus wel de technische evolutie. Nieuwere machines, nieuwe tractoren, toestellen om het land te bewerken.
Ja.
Daar waar dat vroeger alles met de hand gebeurde.
Ja.
Paard en kar. Ik heb dat allemaal nog meegemaakt.
Ja, ja. Maar dus... Er is zeker een zeer positieve invloed gekomen. Hè. Inderdaad, we zijn geëvolueerd van paard en kar naar tractoren en het vergemakkelijken van de boerenstiel.
En nu robotisering.
Robotisering.
Melkkoeien die gemolken worden met de robot.
Ja.
Dat geeft de boer toch wel een beetje ruimte.
Ja. Maar om het... Zij bespreken het in die zin dat het eigenlijk gefinancierd geweest is door de grote spelers in de wereld. Met het oog dus op die vergroting. Er is heel veel geld ingepompt. Wat gebeurt er nu? Nu krijgen de boeren die groot zijn moeten worden door deze financiering en die hulp, maar eigenlijk gestuurd dat ze groter en groter en groter werden, waardoor dat eigenlijk de kleintjes minder kans kregen om nog te overleven, omdat de grote hen uitconcurreerden. De grote moesten zich gaan specialiseren in nog meer... betere tractoren, betere... Nederland en België zijn gekend voor ook de uitvinding van altijd maar betere manieren om aan landbouw te doen.
Niveau, een technisch niveau.
Ja.
Maar dat is een beetje een normale evolutie ook. Hoor. We zien dat in alle andere industriële branches ook. Hè.
Ja.
De auto waar je nu mee rijdt, dat is niet meer dezelfde auto als 50 jaar geleden. Hè?
Nee. Maar het gevolg is nu wel dat boeren zich zo hebben moeten heruitvinden, zeer veel geld er hebben moeten inpompen, maar nu worden zij er eigenlijk op gepakt, omdat ze hun veestapel is zo groot dat hun stikstof tussen haakjes uitstoot te groot is, waarop ze terug belast worden, waardoor ze nu terug moeten gaan inbinden. En nu spreekt men dan terug...
Ja, maar dat beweert men, dat die stikstofuitstoot groot is.
Uiteraard.
Maar dat is nu net het geval. Dat is net niet zo.
En daar zit nu net juist het criminele achter het systeem.
Die grote stallen stoten wel stikstof uit. Maar dat aantal koeien in België, dat is nog niet zoveel veranderd, hoor.
Nee.
Er zijn nog altijd ongeveer, denk ik, 1 miljoen koeien in België.
Ja.
En dat was 50 jaar geleden ook ongeveer zoiets.
Ja, en 50 jaar geleden... was er absoluut geen stikstofprobleem.
Het stikstofprobleem is gecreëerd.
Ja, absoluut.
Maar men moet wel een onderscheid maken tussen de ammoniak van de boer en de stikstofoxide uit de industrie, transport, verbranding eigenlijk van fossiele brandstof en biomassa, die dus stikstofdioxides produceren.
Ja.
En die zijn wel iets schadelijker voor de gezondheid dan de ammoniak.
Ik heb dat gevonden op uw site.
En ook in veel grotere hoeveelheid aanwezig.
Ja.
Mijn berekeningen en mijn onderzoek heeft mij dus geleerd dat dus, wat je terugvindt op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat het dus langs geen kanten klopt.
Mm.
En dus de boer is verantwoordelijk voor 95% van de ammoniak. Er zijn 6,7 miljoen mensen in Vlaanderen. Die produceren ammoniak in de urine. Personen die ooit nog de toiletten van een voetbalploeg in der tijd, die niet deftig geïnstalleerd waren, bezocht hebben, die weten, de geur die je tegenkomt, dat is ammoniak, hè,
ja,
die daar hangt.
Ja.
Dus mensen scheiden ammoniak uit in de urine, maar wij zweten ook ammoniak uit. Wij ademen ammoniak uit.
Mm.
Ik durf wedden, als wij hier moesten in real-time meten, dat er hier meer ammoniak in de studio hangt dan in een kalverstal. Hè.
Zeg dat niet te luid, of wij mogen niet meer uitzenden. Hè? Ik heb dat afgedrukt, nee. Ik heb dat gevonden op uw site.
Ja.
Ik ga het even laten zien.
Dat zijn dus
of hier.
De stikstofdioxides, hè, NO2, die daar in kaart gebracht zijn. En wat zien we dus? Zeer hoge concentraties in de industriële regio's, dus Gentse kanaalzone, ArcelorMittal zit daar onder andere.
Ja.
En dan het Antwerpse havengebied komt daar heel rood uit.
Mm-hmm.
En wat merk je dat is, dat men die, dat is een kaartje dat dus te zien is ook op de site van de VMM.
Ja.
En men lijnt die af aan de grens. Boven Antwerpen, die rode vlek loopt niet door. En wat zit er onder die rode vlek?
Ik zal het nog eens laten zien. Misschien... Ik weet niet of je het goed kunt zien.
Helemaal, dat groen plekje
bovenaan. Het is echt gewoon een lijntje, hè, dat je ziet.
Ja, dat groen plekje bovenaan, dat is de Kalmthoutse Heide.
Ja.
En de overheersende windrichting is zuidwest. Dus de Kalmthoutse Heide ligt constant onder een stikstofoxide deken. En dat is een deken. Want je ziet daar gemiddeld 50 microgram.
Ja.
Ammoniak was maar 4 tot 6 microgram, hè. Nu, stikstofdioxide heeft maar 1/3 in gewicht aan stikstof mee ten opzichte van ammoniak. Dus als wij kilo's stikstofdioxide gaan berekenen en we willen het ammoniakgehalte kennen, het stikstofgehalte kennen dat per hectare naar beneden komt, dan moeten we dat delen door 3.
Mm.
Maar daar is dus ook al over gediscuteerd geweest. Ja, 1 kilo ammoniak is schadelijker dan 1 kilo stikstofdioxide. Als je het in kilo's stikstof uitrekent, jawel. Maar je moet dan ook naar de totale hoeveelheid gaan kijken. Mm. En je ziet daar duidelijk nogal boven Antwerpen redelijk wat grote hoeveelheden.
Mm.
Ja. Als ik de cijfers van de VMM ga bekijken, dan in hun tabellen kom ik aan stikstofdioxide in 2020, gemiddelde depositie van 3,7 of 3,9 kilo.
Mm-hmm.
Als ik de stikstofdioxide ga berekenen uitgaande van een gekend cijfer, en dat is dat van de industrie,
ja,
de klasse 1 en klasse 2 bedrijven die zijn verplicht van hun uitstoot te melden. Die tabel die vind je niet zomaar terug, daar moet je achter zoeken, daar moet je naar zoeken en dan een download doen en dan hem in een Excel-bestand openmaken. Dan kun je daar al die cijfertjes terugvinden.
Dat zal wel wat groter zijn, hè?
En dan merk je dat dus de industrie als klasse 1 en klasse 2 bedrijven zijn goed voor 16% van de stikstofdioxideproductie.
Mm-hmm.
Die kilo's staan daar in die tabel vermeld.
Mm.
Je rekent dat om naar 100%. En dan kom je aan x aantal ton stikstofdioxide. Je deelt dat door 3, om dus de zuivere stikstof te hebben. En dan verdeelt je dat gelijkmatig over het oppervlak van Vlaanderen. 13.624 vierkante kilometer. Of 2 nulletjes achter en dan heb je de hectares.
Mm.
En dan kom ik aan 38 kilo stikstof per hectare.
Ja.
38 kilo.
Ja, en dat wordt met de mantel der liefde bedekt.
En op de site van de VMM staat in hun tabel 3,9 kilo.
Schande. En dan is er dan niet dat MAP-decreet, of hoe noemt dat? Wacht, ik ga die eens even opzoeken.
Mestactieplan, ja.
Nee, het mestactieplan heb je, maar dus de van Zuhal, dat ze dat eigenlijk onder... Die pragmatische, wat is het daar? Ik ga er straks op komen.
De pas.
Pragmatische
aanpak stikstof.
Voilà. Ja. Dat ze dus eigenlijk de boeren meer gaan beboeten of gaan viseren dan eigenlijk de industrie. De industrie verdient het eigenlijk om... bekeken te worden hoe dat zij hun stikstofuitstoot en hun schadelijke stoffenuitstoot beter zouden moeten beheren, maar die blijkbaar...
Men fixeert zich op die boeren. Die boeren lopen in het vizier omdat er bepaalde organisaties achter zitten die dat promoten.
Ja.
Als je de tabel met de emissies dus van lucht en emissie naar water eens gaat bekijken, ja, dan kom je tot rare vaststellingen. Hè? Dus het PFAS-verhaal.
Mm-hmm. Ja.
Daar heb ik ook ogen op opengetrokken. Hoor. Dus van in 2014 zijn die cijfers gekend. 3M is niet in overtreding, hè? Want er was geen probleem met PFAS. Hè? Er was geen norm, hè, vastgesteld.
Nee. En ze kunnen ook hun uitstoot afkopen. Hè?
Zij stoten PFAS uit.
Ja.
Vergund, ongeveer 20 ton per jaar.
En ze kunnen dat afkopen omdat ze dan ergens bossen planten? Of
ja,
ik
dat,
weet
zelfs
niet
dat zelfs nog niet. Hè. Dat is zelfs niet gereglementeerd geweest.
Mm.
Maar dan op een bepaald moment komen die PFAS'en in zicht en dan is het ineens groot alarm. Terwijl men dat al bij de VMM van in 2014, via de aanmelding die de bedrijven doen, al weet wat dat er daar uitgestoten wordt in het milieu.
Ja, en dan is het dus niet abnormaal dat de boeren boos worden, hè?
Wel, ja, de boeren worden geviseerd
ja.
En al de rest wordt verzwegen.
Ja, en dan schrijf jij hier hè, dat het departement omgeving gestuurd wordt door een fanatieke groene doctrine. En de groene doctrine laat wel blijkbaar de industrie terzijde, maar de groene doctrine wordt toegepast op de landbouw. En deze mensen hebben zich genesteld in alle geledingen van het openbaar bestuur. Hè?
Ja, en dat is... Ik zal maar de naam noemen, Natuurpunt.
Ja,
en zijn
voilà,
leden.
Daar wou ik toe komen, ja.
Die zijn zeer groot geworden. Die hebben een zeer groot ledenaantal. En er moet blijkbaar ergens een ongeschreven natuurwet zijn dat organisaties die heel groot en machtig worden, ook op een bepaald moment corrupt worden.
Ja.
En dat is de drang naar meer macht en naar meer geld, die maakt dat men begint te manipuleren.
Mm-hmm.
En men heeft dus een verdienmodel erachter gekregen. Hè.
Ja, dat dus, wil ik heel graag toelichten.
Dus
ja.
Voor iedere hectare grond die Natuurpunt aankoopt, krijgen ze subsidies. Afhankelijk van hoe die grond ingekleurd is als volledig natuurgebied of beschermd grond of landbouwgrond, het verschilt nog een beetje. Maar ze krijgen subsidies. En dat hebben ze heel slim gearrangeerd in het decreet over de grondenbank, waarbij dus de Vlaamse landmaatschappij wettelijk geregeld wordt dat ze gronden kunnen aankopen om te ruilen bij grote infrastructuurwerken of ruilverkabelingen, is er in het decreet van 250 bladzijden één zinnetje toegevoegd. Ook private organisaties kunnen subsidies krijgen.
Die NGO's, hè?
Ja. En dat maakt dat dus Natuurpunt grond aankoopt, gesubsidieerd met geld van de belastingsbetaler.
Van de boeren, onder andere.
Onder andere ook van de boeren, want daar is ook zo nog een verhaal over. Maar, en ook de schrijfkosten zitten in die vergoeding. En dan worden zij alleen eigenaar van die grond. Zij worden dus verrijkt met een eigendom van die ze aangekocht hebben, met het geld dat dus door u en mij geleverd wordt.
Ja.
In feite is dat geen subsidie die daar uitgereikt wordt. Dat is een participatie van de Vlaamse gemeenschap in de aankoop van natuurgebied.
Ja.
Iedereen is natuurliefhebber. Hè? U zowel als ik. Maar dat dus een vereniging als private organisatie erin slaagt om zich te verrijken op de kosten van de gemeenschap, dat is toch iets dat niet 100% kosher is.
En daarbij komt nog dat die NGO's ook inspraak hebben in de regelgeving van hoe gaan we verder met het natuurbehoud in Vlaanderen. Ze zijn eigenlijk politiek verweven.
Ze zitten heel sterk verweven. En dat merk je dus ook als je die decreten gaat nakijken en de commissies die besproken hebben, wie dat daar precies in die commissie zit, wie wat beslist heeft.
Mm-hmm.
En hoe dat dan ook gestemd geraakt. Hè. En dus die hele grote decreten, dat is een truc om bepaalde zaken gedaan te krijgen, mee te slepen in een wetgeving die moet gestemd worden. En men steekt daar een artikeltje bij dat eigenlijk meer tegenstand gaat opwekken dan ja-stemmers gaat kennen. Maar het wordt meegesleept in een groot decreet en het wordt goedgekeurd. Hè.
Ja.
Dat hebben we gezien voor de subsidie voor de aankoop van natuurgebied door private organisaties. Maar hetzelfde dus met het voorkooprecht. Vroeger was het zo dat dus de gebruiker van de grond, op het moment dat die grond verkocht werd, heel veel boeren pachten grond. En als dat pachtgrond is en die werd verkocht vroeger, dan had dus de gebruiker, de professionele gebruiker, het voorkooprecht. Dus die kon de verkoopprijs die iemand een derde partij gegeven had, overnemen en eigenaar worden van de grond.
Dat maakte dat vroeger landbouwgronden eigenlijk heel moeilijk verkocht konden worden. Hè? Dat was eigenlijk ter bescherming van de boer. Hè?
Ze konden verkocht worden.
Ja, maar niemand wou die graag kopen, omdat ze zaten met een pachter die er jaren op zat en die eigenlijk niet veel moest betalen. Hè? Pacht was nooit niet zo duur, hè?
Wel, de pacht, dat is nog een andere zaak. Hè. Dus een grond die verkocht en verpacht werd, die pachter die zijn pacht bleef doorlopen.
Ja, voilà.
En ook al veranderde die grond van eigenaar.
Ja.
Maar dat is nog een andere zaak. Bij de verkoop, met voorkooprecht, heeft de gebruiker, de pachter, het recht om die grond te kopen.
Ja.
Maar nu heeft hij dat recht niet meer.
Ja.
Nu gaat het automatisch naar Natuurpunt. Dus een bedrijfsleider met een actief bedrijf, die kan zijn assets, zijn gronden, verliezen aan een hobbyclub.
Ja. Ja, onder het mom van natuurbehoud. Want uiteindelijk is dat een soort van gaslighting naar het grote publiek toe. Dat ze het doen omwille van het natuurbehoud, het hogere doel, groen, meer groen. Maar uiteindelijk nemen ze de grond weg van boeren die eigenlijk ecologisch bezig zijn. Dat is de natuur. Boeren is natuur. En ze zorgen voor het voedsel, voor de omgeving, voor de mensen rondom. Het is het onderuithalen van een hele bevolkingsgroepen, gemeenschappen.
Wel, het feit dat men dat nu zo ver gekregen heeft, dat dus boeren grond kunnen verliezen aan natuurverenigingen en dat ze dus zo zwaar onder druk komen te staan. Het hele probleem is dat men zelfs geen rekening houdt met wat de evolutie is in de landbouwsector. Hè. Dus als je weet dat de opvolging van de bedrijven op 15% zat, dus 15% van de boeren die binnen dit en 10 jaar op pensioen gaan gaan, die hadden 15% opvolging.
Mm.
Dan moet je daar toch niet zitten aan duwen om ze nog wat sneller
zo haalt men alle kennis over veehouden, over telen, dat wordt allemaal weggehaald en komt in handen uiteindelijk van grote spelers die niet meer bezig zijn eigenlijk met het product, die de liefde voor het product niet meer kennen en enkel economisch gewin zien. Hè?
Over landbouw en de manier waarop men landbouw doet, kunnen we ook een ganse boom opzetten. Maar dus de demografie van de landbouwsector is in die mate dat de gemiddelde leeftijd van de boer is 57 jaar.
Mm.
Dus binnen 10 jaar zijn de helft van de boeren op pensioen.
Mm.
En nu hebben we nog misschien 10% opvolging. Ik kom nu op bedrijven waar vroeger een jonge kerel aan het opgroeien was, die ging boeren. En nu zegt die vader tegen zijn zoon, gestudeerd goed, zorg dat je een diploma hebt, want het bedrijf gaat je niet overnemen. Mm. Ik ga je niet in de miserie steken.
Mm. Ja.
Zover zijn we gekomen.
Ja, nogmaals, dat is het ontmoedigen van de boerenstiel.
Maar die boeren zorgen wel voor ons voedsel.
Natuurlijk.
Als wij binnen 20 jaar maar 20% van ons boeren overhouden, dat gaan dan misschien wel een aantal grote bedrijven zijn. Maar als die wetgeving die nu loopt niet verandert, dan kunnen die bedrijven ook niet groeien.
Nee. En je zegt dat zullen dan een aantal grote bedrijven zijn. Wie zijn dan die grote bedrijven?
Dat zijn eventueel familiebedrijven die dan professioneel geleid worden. Het is niet omdat je groot bent dat je niet goed bezig bent. Hè. Want dat wordt zo nogal dikwijls een keer aangehaald van megabedrijf, er is niks mis met een megabedrijf dat goed gerund wordt. Dat is dikwijls beter dan een klein boerke die zijn stil niet kende.
Ja.
Daar worden op die hele grote bedrijven wordt alles perfect opgevolgd. Men gaat daar ook meer gebruik maken van automatische systemen om dieren te monitoren.
Ja.
De rantsoenen worden beter samengesteld. Er worden regelmatig stalen genomen om te kijken of alles correct en goed verloopt. De moderne veehouderij is zodanig geëvolueerd dat de dieren die daar verzorgd worden het veel beter hebben dan 30, 40, 50 jaar geleden. Hè.
Ik kan dat voor een stuk aannemen.
Men kijkt altijd terug naar het verleden en men denkt van, oh ja, toen was het allemaal goed en die koeien en die varkens en die kippen, die werden allemaal goed verzorgd. Ja. Ik heb het al gezegd, ik loop hier al een tijdje rond. Ik heb de landbouw zien evolueren. Mijn vroegste herinnering gaat terug naar een dorsmachine waar de boeren met hun samengebonden schoven en hun met paard en kar op één groot veld naartoe kwamen om hun schoven te laten dorsen en dan terugreden naar huis met het graan in de zakken en het stro erbovenop.
Ja. Ik wil niet gezegd hebben dat we geen positieve evolutie hebben meegemaakt daarin, uiteraard. Mm. Maar dat we zo ver komen dat boeren elkaar beginnen weg te concurreren omdat je het alleen maar kan halen met verschaling naar in grootte toe, omdat de concurrentie, omdat je anders door buitenlandse bedrijven weggeconcurreerd wordt. Laat ons een kat noemen. In Oekraïne, alles, dikwijls wordt een oorlog of miserie, op een of ander, laat ons het noemen, een oorlog gecreëerd. Oekraïne wordt platgegooid. Oekraïne is de graanschuur van Europa.
Altijd geweest.
Altijd geweest.
Heeft nu zeer, zeer vruchtbare grond, heel speciale grond.
Ik wil jou een voorbeeld geven over een filmpje dat ik gezien had op het internet van boeren die aan het protesteren waren aan de grens met Wallonië. En ze hielden een Oekraïense vrachtwagen
met eieren,
tegen.
Ja.
Met eieren.
Ik heb het ook gezien. Ja.
Ja.
En dat is het probleem. Omdat willen van de oorlog in Oekraïne, wil men Oekraïne blijkbaar wat steunen door landbouwproducten in te voeren in Europa, maar die voldoen niet aan dezelfde eisen die hier gesteld worden. Hè.
Nee.
Dus hier zijn de batterijkooien voor de legkippen verboden, omwille van dierenwelzijnsregels. En die batterijen die zijn hier afgebroken en die zijn verhuisd naar Oekraïne.
Mm.
En dus in Oekraïne produceert men dus eieren met batterijkippen. En maar die worden bij ons ingevoerd.
Ik vind het nogal kort door de bocht dat je dan zegt van men wil daar blijkbaar de boeren in Oekraïne steunen. Is het niet de wereld op zijn kop van de boeren hier zo'n hoge eisen op te leggen? Wij willen graag kwalitatief voedsel.
Mm-hmm.
En dat we dan onder het mom van Ocharme, plat gebombardeerd Oekraïne, we gaan ze een beetje helpen. Die mensen mogen hier eieren verkopen die eigenlijk niet aan die
voorwaarden voldoen. Ja.
Ik vind dat niet kunnen. Ondertussen maakt men hier onze economie en onze, een beetje zelfs onze beschaving stuk. Want wie raakt aan de boeren, raakt aan de bevolking.
Het probleem met die import is dat dus die boerenkinderen in Oekraïne in andere omstandigheden en goedkoper eieren kunnen produceren dan hier. En dat daar dus een concurrentievervalsing optreedt.
Absoluut.
Het moet nu wel gezegd worden. We zijn ondertussen in België met zodanig weinig boeren die legkippen hebben, dat er een tekort is op de markt. Vandaar dat dus die Oekraïense eieren ook binnenkomen.
Ja, maar we hebben het zelf gecreëerd, het probleem. Kunnen we de klok niet terugdraaien? We hebben die schaarste aan kippenboeren, aan boeren in het algemeen, gecreëerd door al die hoge eisen die op te leggen aan onze mensen. Wij zijn een boerenland. Nederland is een boeren- en een visland. Visserij, boeren, dat zit bij ons in het bloed. Je haalt zo een cultuur naar beneden.
Ja, maar dus het probleem zit hem dat dus om een stal te kunnen zetten en om dat mogen uit te baten, moet je een hele reeks voorwaarden voldoen. En eer dat je dus aan een vergunning geraakt, en die stallen moeten ook groot genoeg zijn om rendement te halen.
Maar in Oekraïne blijkbaar niet. En een Oekraïense kip blijkbaar niet.
Die zijn daar ook groot, maar die werken dus met andere systemen dan hier. Wij kunnen minder kippen per oppervlakte houden dan men in Oekraïne in die batterijen houdt. Hè.
Ja, maar het is toch niet correct?
Nee,
dat is dan ook valse concurrentie ten opzichte van onze boeren. Ik las ook over die melkquota. Dat is voor mij ook juist hetzelfde. Melkveehouders vroeger hadden voldoende melk voor gewoon de omgeving te voorzien van melk. Op een bepaald moment met de industrialisatie.
Wel, door het Mansholt-plan, door grotere en verbetering van alle mogelijke zaken die er kwamen bij kijken. Hè. Dus selectie van de runderen naar meer melk,
ja.
Grotere stallen, betere voeding, is de melkproductie gestegen. En op een bepaald moment was er melk te veel.
En waren wij
overaanbod en dan deed de overheid de moeite om dat overschot op te kopen.
Mm. En dan waren we eigenlijk concurrent ten opzichte van de anderen. Mochten we dat niet zijn voor Europa?
We zaten met de boterbergen.
Ook.
En dan heeft... ik heb dat meegemaakt toen ik in mijn beginjaren dierenarts was. Ik heb eerst een paar jaar praktijk gedaan en daarna was ik per toeval in de kunstmatige inseminatie terechtgekomen. En we zaten dus met die boterbergen. En als je de kranten las, dan de vakbladen in de landbouw, dan kon je dat tussen de regels lezen dat men er iets ging mee doen. En ik gaf mijn boeren de raad van, zorg dat je je stallen volzet, melk door, want ze gaan daar waarschijnlijk een keer een lijn onder trekken. En ik vermoed dat je je productie niet meer gaat mogen verhogen.
Mm-hmm.
En effectief, een paar jaar later zijn dus de melkquota ingevoerd. Dus boeren konden enkel nog melk produceren tot x aantal liters en niet meer.
Mm-hmm.
En dat werd dus bepaald op de voorgaande jaren dat ze melk geleverd hadden aan de melkerij.
Ondertussen hebben al die boeren wel hun investeringen gedaan. Heeft dat de staat goed opgebracht? En dan krijgen ze die quota.
Ja, maar de staat die kocht die overschotten aan melk op. Hè.
En wat deden ze daarmee?
Boterbergen, de boter in diepvriescentrales steken en dan verkopen op de wereldmarkt, denk ik.
Ah,
ja.
Ja.
Ja, maar dat was praktisch onvermijdelijk. Maar,
niet onvermijdelijk?
Maar wat men dan wel gedaan heeft, en dat is dan weer zoiets speciaal, men heeft die quota daar een prijs op geplakt en men is daar handel beginnen in drijven. Daar zit dan weer al bepaalde organisaties achter die daar dus brood in zien.
Ja. Wie zijn die organisaties?
Ja, kent ze. Het is altijd hetzelfde, dus... De landbouworganisatie die zogezegd voor de boer moet werken, die pikt ook altijd een graantje mee.
Ja.
En dat die combinatie van een organisatie die commerciële belangen heeft in de sector die ze moet verdedigen, dat zijn soms tegenstrijdige belangen. Hè. Als je dat weet als boer, dan weet je hoe dat je daar moet naar gedragen. Maar heel veel boeren hebben dat niet door. Hè.
Nee, en hoe moet je daar dan naar gedragen?
Wel, dat je... Als je ergens anders terecht kunt, dat je beter ergens anders kan.
Ja, ja. Dus...
Maar het is natuurlijk in die zin wel een organisatie. Door het feit dat ze commerciële belangen hebben, hebben ze ook financiële armslag. En kunnen ze hun boeren ook opleidingen geven. Maar dan merk je toch ook dat die opleidingen ook niet altijd dat zijn wat er eigenlijk zou moeten gegeven worden. En dat je dus bepaalde... technieken en bemestingstechnieken of algemeen bedrijfsvoering, dat anders kan dan dat nu klassiek gebeurt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Alternatief landbouw, producten, voedergewassen telen met zo minimum mogelijk aan kunstmest, dat is mogelijk, hè?
Absoluut.
Maar het wordt niet altijd aangeleerd.
Nee. Nee, eerst leert men de boeren bemesten en de industrie levert meststoffen aan om de productie zo hoog mogelijk te krijgen. Dan is de productie te hoog, zitten ze met overschotten, oei oei oei. Wat doen we met die overschotten? Hun opbrengsten zijn bijna niks niet meer waard. Dan komt daar nog het probleem bij. Over bemesting krijgen ze er boetes omdat ze te veel stikstof produceren. Is er geen lijn in te trekken in heel het... Want uiteindelijk is dat mondiaal. Bij ons gaat dat over stikstof, maar in Amerika is het iets anders. In Zuid-Amerika is het weer iets anders. Noem maar op. Is daar geen lijn in te trekken? Gaat het eigenlijk niet over grondgewin? Wil men eigenlijk niet gewoon de boeren hun grond afpakken?
Hier in Vlaanderen is het alleszins de natuurvereniging die zoveel mogelijk grond probeert in te palmen, omdat dat dus een verdienmodel is. Hè. Voor iedere hectare die ze hebben, krijgen ze subsidies voor beheer. En ze worden er ook eigenaar van.
Als dat bij ons in Vlaanderen zo is, dan is dat in de wereld ook. En men gebruikt gewoon andere redenen. Maar de overall, hun doel overal, mondiaal, gaat eigenlijk gewoon over grondgewin. Wie de grond bezit, bezit de macht.
Dat is een feit.
En als we het zo bekijken, dan wil ik even de link trekken naar Agenda 2030 van het World Economic Forum met hun sustainability goals. Waarbij dat... dat zijn allemaal hele mooie doelen waar iemand die niet verder kijkt dan zijn neus lang is, denkt van, dat is allemaal goed voor... We gaan geen honger hebben. De wereld moet groener. We verdienen allemaal genoeg en gelijk. Er is gelijkheid. Gelijkheid onder man, vrouw, gendergelijkheid. Allemaal zo'n schone doelen. Maar is het... En als, om het dan op, in de boerensector te bekijken, is het niet de bedoeling om de boeren, de mensen op het platteland, hun grond af te kopen en te zorgen dat deze mensen naar de steden trekken en dat we daar iedereen in een stad krijgen en op die manier is de mens controleerbaar. En dan zitten we... Maar ik weet niet of je dat al over gehoord hebt, over de 15-minute cities, waarbij mensen alles vinden op 15 minuten afstand. Lekker gemakkelijk, je hebt geen auto niet meer nodig. Je groentenboer is op 5 minuten op de hoek. Uw tandarts daar, uw dokter daar. En we zitten allemaal lekker gezellig in een stad. We hebben geen auto niet meer nodig, maar we zijn allemaal happy, gelukkig, maar wel... heel controleerbaar en afhankelijk van de staat.
Ja, dat verhaal doet de ronde.
Ja.
En wat we wel zien, dat is dat de controle inderdaad overal toeneemt. En dat zou wel eens kunnen dat men daar naar werkt. Het is ook zo, ja, de bevolking groeit alsmaar door. Hè. Dus ook al gaat het bij ons in de westerse landen traag, er is toch nog altijd...
Ik vraag mij af of dat de bevolking groeit. Bij ons zeker in het Westen niet. Als we zo zien, het aantal kinderen dat geboren wordt nog bij ons. Vroeger was dat per gezin 2,5 kind, denk ik, per koppel. Ik denk dat dat nu al geëvolueerd is naar 1 of minder. Ik weet het niet. Ik hoor ook rond mij dat jonge gezinnen...
Ja, daarvoor zouden we eens moeten de statistieken gaan bekijken.
Ja, hè? Maar om het maar eventjes zo te kaderen, zou daar geen andere agenda kunnen achter zitten, want het is eigenlijk mondiaal dat dit gebeurt. En allemaal, onder het mom van, zogezegd, goede doelen voor de mens. Maar als boer zijnde, u bent veearts, maar de boeren, dat zijn... Mensen met boerenverstand, dat zijn mensen dicht bij de aarde, die zijn gegrond, die werken met de natuur, die werken in de natuur, die voelen de kracht van de natuur. Zijn die daar niet mee bezig? Met het feit van, men neemt ons alles af?
Ja,
wat gebeurt er?
Wat ze wel vooral ondervinden, is dat al die regeltjes en de kalenderlandbouw bijvoorbeeld.
Ja, wat is dat?
Ze tot een bepaalde datum mogen ze bemesten, tot een bepaalde datum, of op een bepaalde datum moeten de vruchten van het veld zijn.
Waarom?
Ja, dat vraag ik mij ook af. Zo gezegd ook om dan de stikstofresten te verminderen. Maar die stikstof, dat is echt...
Dus alles gebeurt op basis van valse gegevens, stikstof. Op basis van heel eenvoudig na te checken wetenschap. En dat gebeurt gewoon niet, of dat komt gewoon niet in die open. Dat mag niet openlijk gezegd worden dat eigenlijk vals is. Dat stikstof en ammoniak zo in zo weinige mate aanwezig zijn en dat de natuur dat nog nodig heeft ook. En op basis daarvan worden onze boeren, onze gemeenschappen, onze cultuur gewoon stuk gemaakt.
Ja, wel, dus in Vlaanderen hebben we dus het probleem met de lucht ammoniak te veel, zo gezegd. Maar dat dus, als we de correcte cijfers gaan bepalen en berekenen, dan kom ik aan een depositie van stikstof ten gevolge van de landbouw van 1,6 kilo per hectare.
Mm-hmm.
Totale depositie, die droge depositie, die bestaat niet. En als we de natte depositie gebruiken, ja, dan zitten we op 4 kilo en een beetje. Maar daarvan is de landbouw maar voor 25%, misschien 30% verantwoordelijk. Dan kom ik aan 1,6 kilo.
Mm. Voor mij is dat allemaal...
Dat is
dus moeilijk allemaal te begrijpen.
De luchtdepositie, maar dan hebben we dus het MAP-probleem. Dat gaat dan over de bemesting,
ja,
op de akkers, mestactieplan. Omdat dus de kwaliteit van het oppervlaktewater in grachten en beken is niet goed. Men meet altijd te veel nitriet en men wijst naar de boer.
Mm.
En we moeten wel toegeven, in de jaren dat er geen regelgeving was, werd er inderdaad op sommige plaatsen overbemest.
Mm.
We zaten met een grote varkensconcentratie in West-Vlaanderen. Daar was ook geen mestverwerking voorzien. En sommige bedrijven hadden te weinig grond eigenlijk om hun mest af te zetten. En dan werd er inderdaad ook overbemest.
Mm-hmm.
We moeten dat niet onder stoelen of banken steken. Ondertussen is dat allemaal geregeld.
Mm-hmm.
Is daar een regelgeving over?
Mm-hmm.
Maar toch is ieder jaar opnieuw het probleem dat oppervlaktewaters niet goed zijn. Nu, men vergeet of men neemt dat... alles is niet genoeg mee in de berekening. Dat is weer al de mensen die ook op het platteland wonen, waar dus geen of onvoldoende riolering is, en waar dus het afvalwater ook in de gracht en in de beek terechtkomt.
Mm-hmm.
En dat gaat voor het ogenblik nog altijd over 900.000 gezinnen.
Mm-hmm.
Die geen aansluiting hebben op een waterzuivering.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maar ook een waterzuiveringscentrale haalt er niet alle stikstof uit. Hè. Dus 15% van de oorspronkelijk aangevoerde stikstof, die gaat er terug door. Hè.
Mm-hmm.
Die is niet weg.
Nee.
Dus ook die komt in het oppervlaktewater terecht.
Mm-hmm.
Maar dus vooral die gezinnen die niet aangesloten zijn. En bij Aquafin is men nu bezig met gescheiden rioleringen, dus rioolwater, afval voor de waterzuivering. En dan het regenwater, dat moet in een aparte afvoer, dat mag naar de gracht en naar de beek.
Mm.
Maar dus bij de nieuwbouwen wordt dat zo voorzien dat dus men het afvalwater naar de riolering moet kunnen laten gaan. Maar op heel veel plaatsen ligt die riolering er niet.
Mm.
En dat gaat voor... Als ik het goed voor heb, nog voor een 150.000 gezinnen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Lozen alles rechtstreeks, zonder septische put,
ja,
in de gracht.
Ja.
En nu zijn de boeren een eigen organisatie gestart om heel dat oppervlaktewater net in kaart te brengen.
Mm-hmm.
En gaan ze een keer zelf gaan beginnen meten.
Ja.
Want ook die metingen van dat oppervlaktewater, die worden gedaan door de Vlaamse Milieumaatschappij en door de Vlaamse Landmaatschappij, pardon.
Mm.
En daar wordt ook van alles gedaan dat eigenlijk niet door de beugel kan. Hè.
Nee, nee, waarschijnlijk.
De verhalen die gehoord van mensen die dat een beetje opvolgen, die zeggen van ja, die staalnemers die komen op het moment dat eigenlijk het slechtst mogelijke moment is.
Mm.
Ogenblik dat dus het water in de gracht of in de beek staat uit te drogen en dat dus de stikstofconcentratie omhoog gaat, dan komen ze stalen nemen.
Ja, ja.
Of op plaatsen waar dat de gracht geruimd geweest is en dat dus de modder losgespoeld ligt en dat dus ook het stikstofgehalte stijgt, dan gaat men ook eens gaan weten.
Mm, ja.
En dan een van de vaststellingen die ik deed toen ik het stikstofprobleem begon te bestuderen, dan zie je eens een rapport passeren van de Vlaamse Landmaatschappij en daar staat daarin dat men dus voor bewoning 10 gram stikstof per persoon in mindering brengt, als dus het water dat dus aan het meetpunt passeert, daardoor verontreinigd kan zijn. Ja, die 10 gram, dat is iets te weinig.
Ja.
Een volwassen persoon die stoot minstens 30 gram stikstof per dag uit.
En dan te weten dat in Antwerpen, waar ik woon, dat... Daar moet niet denken dat daar het afvalwater ook overal gescheiden wordt. Daar heb je ook nog dikwijls dat alles gewoon de riool ingaat zonder dat daar gescheiden afvoerbuizen zijn.
Ja, er is nog heel veel werk dat moet gedaan worden.
Ja.
En dus de opmerking die de Vlaamse Milieumaatschappij dan maakt als gezegd van ja, Jij houdt geen rekening met ammoniak die geproduceerd wordt door de gezin. In hun tabel houden ze de landbouw verantwoordelijk voor 95% en de huishoudens voor 1,4 of 1,6%.
En dan, ja,
en dan zeggen ze, ja, maar alle afvalwater gaat naar de waterzuivering. En dus komt er geen ammoniak vrij. Maar dat afvalwater loopt wel kilometers lang door de riool.
Mm,
en ja. Ik kan u verzekeren, uit zo'n riooldeksel, daar komt ammoniak uit. Hè.
Ja.
Dat hebben we zelf kunnen constateren. We hebben het geluk gehad van met een van de modernste en de nieuwste meettoestellen te kunnen werken. Van Honeywell. Dat ons... Ik had daar voor rondgebeld voor te kijken of ik zelf geen ammoniak kon meten. En ik kwam nogal snel tot de constatatie dat die toestellen wel vrij te krijgen waren, maar dat die heel duur waren.
Mm.
Zo'n toestel kost rond de 10.000 euro.
Mm.
Maar we hebben dat een week kunnen gebruiken. En daar heel veel uit geleerd.
En de metingen waren anders als wanneer dat de VMM of kwam meten?
De VMM beweert dat dus menselijk afval geen ammoniak produceert. We zijn daarmee aan de riolen gaan meten. Ja, en dat toestel gaat in alarm. Hè.
Dus, om het boerenprobleem nog eens eventjes verder aan te kaarten. Hoe gaan we eruit geraken? Wat gaan we doen om de boeren te helpen?
Het stikstofdecreet staat nu in het Staatsblad. Het is van kracht. Eigenlijk is het een onwettelijk decreet. Het is een schande dat zoiets gestemd geraakt.
Wat willen de boeren? Wat willen de boeren juist?
Dat decreet moet weg. Hè. We hebben dat eigenlijk, het is gecreëerd om grond van boeren, om boeren van hun erf af te krijgen. Hè.
Ja, dat is zo. Dat is wat ik zeg. Hè. Allemaal de stad in.
Ja,
controle.
Ja, maar dit is in Vlaanderen en Nederland specifiek die natuurverenigingen die erachter zitten, die hun verdienmodel willen vergroten. Trouwens, de Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord en jaren geleden al beslist dat er 10.000 hectare natuurgebied moet bijkomen.
Ja.
Ik vind dat nogal eigenaardig dat je dus in een decreet schrijft dat er 10.000 hectare moet bijkomen als je die zelf niet hebt. Dat wil zeggen dat je die goedschiks of kwaadschiks ergens anders moet gaan halen.
Mm.
Schrijf in uw decreet dat je je best gaat doen om gronden die vrijkomen in natuurgebied te leggen, als dat kan, als dat voor de maatschappij en voor de mensen die er mee betrokken zijn, doenbaar is. Maar schrijf niet dat je 10.000 hectare gaat bijmaken als je ze niet hebt. Hè.
Nee, dat is waar. En ze gaan ze bij de verkeerde mensen halen.
Wie heeft de grond?
De boeren.
De boeren.
Ja. Om eventjes gewoon nog de boeren te ondersteunen in hun protest. Ik ben bezig... ik heb contacten met mensen die nogal voorstander zijn van de korte keten. Dus waarbij we lokaal gaan kopen.
Dat is een hele goede zaak. En de boeren die dat graag doen, die erop ingesteld zijn... dat zijn mensen die meestal ook hun uren niet tellen, die heel veel werken en die graag werken. Iedereen is niet gelijk, hè. Maar dat is alleszins een meerwaarde op een bedrijf, maar dat houdt dan ook in dat je dus als locatie ergens toch moet vlot bereikbaar zijn. Boeren die echt volledig in de middle of nowhere wonen, die gaan nog niet zo gemakkelijk een vlot draaiende korte keten kunnen uitbouwen.
Ik geloof dat eigenlijk wel. Want ik denk dat de mentaliteit van de mensen aan het wijzigen is in die zin dat ze bioproducten willen kopen, gezonde producten willen kopen, die, waarvan dat ze weten van waar ze komen, van welk veld ze komen.
Dat wel, maar de inspanning die je moet leveren om aan die producten te geraken... Die mag ook niet te groot zijn.
Mag niet te groot zijn, maar toch wel redelijk groot, hoor. Er zijn mensen die graag ieder weekend op het veld zelf hun eigen patatjes gaan rooien.
Ah ja, dat is dan
plukboerderijen.
Dat is nog een ander model of verdienmodel dat een boer kan proberen, maar iedereen kan dat niet doen. Hè?
Niet iedereen, maar het zou wel een mindswitch kunnen worden dat we de grote verdieners, want dan kan de boer zelf meer daaraan verdienen. Ja. Er worden stappen heel veel stappen overgeslagen.
Ja, en dat zijn zaken die al bestaan en die, als ze goed gerund worden, ook een inkomen opleveren. Daar gaat het altijd over, hè. Verdient je mijn boterham daarmee, ja of nee? Ik loop al lang rond, dus ik heb van alles gezien. Ik heb mensen zien beginnen met een boerderijwinkeltje.
Hmm.
Maar daar komt dus heel veel bij kijken. Hè.
Daar heb je het weer, de overreglementering. Maar
ja,
laat
maar
ons...
dat niet alleen. Dat moet draaien. Hè.
Ja.
Je zit met verse producten in je winkel, die maar beperkt houdbaar zijn. En als je voldoende cliënteel hebt, dan verdwijnt dat... En dan kun je nieuwe producten aanvoeren. Maar de dag dat je cliënteel om de een of andere reden niet langskomt, en je hebt bij een collega boer kaas gaan halen, en je verkoopt van alles en nog wat, maar het blijft in je toog liggen, ja, dan kunnen niet alles zelf opeten.
Dan hebben de mensen liever geen verse producten, hoor ik daar, die in de supermarkten te vinden zijn en die 3 weken houdbaar zijn. Dan ik ga liever naar de boer en ik koop liever iets...
Ja, maar die producten bij de boer, die zijn ook allemaal gelabeld. Hè. Het voedselagentschap komt daar ook langs. Hè.
Ja, ja.
En dus uw uiterste... houdbaarheidsdatum, die staat daar dus op. Hè.
Natuurlijk, maar dat geeft mij niet, want ik ga ze halen en ik ga ze direct gebruiken, ja. En dan kom ik liever
maar
iedere week...
Dat is het probleem. Men bekijkt dat soms allemaal iets te rooskleurig. En daarom dat ik zeg dat je dus een boerderijwinkel die aan een goede locatie zit, waar veel volk passeert, dicht tegen een grote baan of dicht tegen een centrum, waar dat veel mensen wonen, dat werkt magnifiek.
Er zijn ook boerenmarkten,
ja.
Waarbij dus dat alle verschillende boeren leveren aan één marktplaats, waarbij dan daar de consument gewoon ter plekke kan en heeft zijn vers fruitsap, heeft zijn kaas, heeft zijn vlees, heeft zijn groentjes, allemaal op één locatie, wat dan maar één keer rijden is. Ik geloof in de creativiteit van de mensen.
Dat zijn allemaal hele goede... initiatieven.
Ja.
En dat verdient ondersteuning. Hè.
Ja.
Pas op, gaat mij dat niet oren afbreken. Maar er zijn daar ook wel... Je moet altijd de kanttekening zien. En het is niet voor iedereen weggelegd. Hè.
Het is niet voor iedereen weggelegd, maar...
En je moet het ook graag doen, want er kruipt enorm veel tijd in.
Ja.
Veehouders die zijn sowieso 7 dagen op 7 bezig. Hè.
Mm.
Uw dieren verzorgen, daar kun je geen dag over laten. Hè.
Ja.
Dus 7 dagen op 7. En als je daar je een boterham mee verdient, is dat goed. Maar er zijn buitenstaanders die dan tegen die een boer komen zeggen van als je met je koeien of je varkens niet genoeg verdient, doet er dan de korte keten bij. Neemt er nog een job bij.
Mm.
En daar heb ik het wel moeilijk
mee. Het is een mindswitch.
De mensen die het willen doen, en die dat graag doen, ja, die hebben daar ook hun plezier in. Hè?
Ja, maar het is gewoon een mindswitch.
Ik ken voldoende winkels die goed draaien, en ja. die een vast cliënteel hebben. In de corona hebben we dus heel veel korte ketens zien beginnen.
Ja.
Maar op het moment dat de corona gepasseerd was, heb ik er ook weten in elkaar stuiken. Hè?
Dat is zo, maar ik blijf het zeggen, het is een mindswitch. Ja. En dat gebeurt niet van vandaag op morgen, dat is iets dat moet groeien. Dat is een bewustwordingsproces. Ik denk dat we er nu zo aan het overgaan zijn. Dus de boeren voelen dat, ze protesteren. Het is belangrijk dat de mens in de straat zich bewust wordt van het probleem van de boeren. En dan ook moeite begint te doen en respect begint te krijgen. Meer respect terug voor het product van de boer. Waardoor dat ze zelf... zich realiseren dat we daar naartoe moeten en dat we de boer moeten ondersteunen en niet zozeer de grote keten die achter de supermarkten zitten en het grote verdienmodel achter alle grote ketens, waardoor de boer vandaag overgereglementeerd is en niet meer kan zijn product daar eer uit halen. Dus we moeten een beetje terugschakelen. Maar dat gebeurt niet van vandaag op morgen. En ik geloof, door corona, dankzij corona, dat daar een bewustwording gecreëerd is. Ja. En inderdaad, er zullen er zijn die failliet gegaan zijn achteraf.
Failliet niet, maar dus wel een kater aan overhouden.
Of een kater aan overhouden. Ik weet niet of dat er nog iets is dat je zou kunnen meedelen aan ons kijkers om de boer...
Wat belangrijk is, dat mensen moeten weten van waar hun eten komt.
Voilà.
Er zijn stedelingen die denken dat alles
uit de
supermarkt komt. Hè? Ja. En dat daar... Van waar dat precies komt, dat weten ze niet.
Nee. Maar als we de boer niet blijven steunen, dan gaat er in de supermarkt ook niks meer liggen binnenkort. En dan worden we helemaal weg. Weten onze kinderen helemaal niet meer waar het eten vandaan komt. En dan beginnen we zelfs vlees te printen, 3D-printen van vlees. Alles wordt genetisch gemanipuleerd en kan nagemaakt worden. En dan zitten we in de maakbare maatschappij. En ik denk toch niet dat we daar naartoe willen.
Ja.
En u hebt weer een kikker in de keel.
Ja, ik heb het... een beetje de vermoeidheid die begint toe te slaan.
Ja.
De drang om kweekvlees te gaan maken, dat komt dan van mensen die... probleem hebben met het slachten van dieren. Dieren.
Wordt dat ook niet door de media gepromoot?
Er zit een promotie achter. Wat er ook achter zit, dat is weer al die commerce, die handel, de groothandel in sojaproducten.
Ja.
De grootste promotor van veggiefood is een invoerder van de soja uit Brazilië.
Ja. Heel erg, want ze houden ons...
Men heeft het altijd over de soja die gebruikt wordt in de veevoeding. Maar dat is niet de soja die gebruikt wordt voor de mensenvoeding. Hè?
Dat is andere soja.
Dat is het restproduct. Hè? Soja is groot waar de olie uitgehaald is. Hè? Dus... mensen hebben daar soms wel een verkeerd idee van.
Ja, dus ik zou een klein beetje willen afronden. In die zin dat ik wil meedelen aan het publiek dat we maar of half weten of nog niet een klein percentage weten van wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt en hoe
alles
gemanipuleerd wordt en niet gezegd wordt.
Is, hè?
Ja, en ik weet niet of ik het al gezegd heb daarnet, want we zijn al een tijdje bezig, over Elon Musk, dat hij schreef: "The public still doesn't understand even a tiny fraction of the power of the censorship government industrial complex." Dus dat het tijd wordt voor bewustwording, bewust omgaan.
Wat je vaststelt, is dat dus... de overheid censureert, dat ze de media onder controle heeft.
Ja.
En dat is iets dat wij dus een jaar en half al ondervinden. Hè.
Mm.
Ik heb al tientallen mails gestuurd, misschien al 100, naar de mainstream media.
Mm.
En die worden dus gewoonweg niet beantwoord.
Mm-hmm. Ja.
Zowel naar de algemene mailadressen, maar ook naar persoonlijke mailadressen.
Mm.
Hoofdredacteur... nieuwslezer.
En dan te weten of te geloven of willen geloven dat de politiek daar is voor het volk. Maar als je zo een roep hebt om hulp, boeren protesteren, u schrijft honderden brieven en er wordt niet op gereageerd. Wat speelt er?
Wel, dan begint u af te vragen, zitten we nog in een parlementaire democratie? Of is dit hier?
Een dictocratie?
Ja.
Ja.
Wie trekt er aan de touwtjes? Hè?
Ja. Wie trekt er aan de touwtjes? Ik denk dat dat een hele goeie is om af te sluiten. het verhaal van de boeren te... mee af te sluiten en u te bedanken voor hier aanwezig te zijn bij ons in de studio. Want de conclusie kan zijn dat het overal hetzelfde is. Ik heb hier nog mijn boerensjaaltje aan.
Ja.
En ik weet dat er in Nederland geprotesteerd wordt met de sjaaltjes aan de... te maken aan de achteruit, aan de zijspiels van de wagens. En,
door de burgers.
Door de burgers. En die bewustwording wil ik nog even in de verf zetten. Als je deze podcast beluisterd hebt of gekeken hebt en jullie steunen de boeren, dan zou het heel fijn zijn om binnenkort heel veel rode sjaaltjes aan de achteruitkijkspiegels, aan de zijspiegels van de auto's te zien.
Dat zou mooi zijn, hè?
Als teken van ondersteuning van de boeren, hè?
Ja, mensen moeten weten dat hun voedsel van bij de boer gaat komen en dat dus de komende jaren die boerenpopulatie heel snel achteruit gaat.
Ja. Mag ik u bedanken voor uw harde inzet voor de boer en mag ik onze kijkers ook bedanken om weer aanwezig te zijn en zeker de boeren ook te steunen. Blijf kijken, blijf ons steunen, blijf ons liken en dan zie ik u graag terug op een volgende podcast. Dankjewel.